Het is eigenlijk met wat lood in de schoenen dat ik naar voren kom, want ik was eigenlijk niet van plan om naar voren te komen voor de preek. Het is eigenlijk Jacques die de preek zou geven vandaag. Maar Jacques is deze morgen helemaal onwel geworden en hij moest overgeven. Hij kon niet uit zijn bed. Maar Rijke heeft dan maar de papieren meegebracht naar de dienst. Ik weet niet waarom die bij mij gekomen zijn en dat voorrecht is van oudste te zijn of zoiets. Maar ik denk van het enige wat we kunnen doen, Jacques heeft die woorden dan ook wel van de Heer gekregen, is de tekst lezen die Jacques voorbereid heeft. Het stukje uit Filippenzen. En ik zal ook proberen. Natuurlijk heb ik me niet kunnen eigen maken. We hebben hem juist een keer kunnen lezen, net tijdens het ontbijt. Maar ik zal de preek een stukje voorlezen, als jullie dat goed vinden. Ik denk dat dat het beste is wat we kunnen doen met elkaar. Ik weet dat het niet goed is om te beginnen de preek, normaal gezien met een excuus. Maar ja, goed, deze morgen, dat kan niet anders. Dus als we even met elkaar Filippenzen openslaan. Filippenzen, hoofdstuk 1 en de stukken uit hoofdstuk 2. Hoofdstuk 1 van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle heiligen in Filippi, die één zijn in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan zegt Paulus, ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid. En dat zijn natuurlijk prachtige woorden. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid. En ik denk ook dat die woorden nu waarheid zullen zijn voor Jacques. Hij zal zeker voor ons bidden en aan ons denken, ook deze morgen. En Paulus zegt, dat doe ik vol vreugde. Omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal volbrengen op de dag van Jezus Christus. Eventjes tot daar, straks komen we erop terug. En dan hoofdstuk 2, 1 tot 4. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volkomen gelukkig. In andere vertalingen staat er, maak mijn blijdschap dan volkomen. Door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit heldingsdrang of eigen belang, eigen waan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Jezus Christus had. Tot daar eigenlijk de lezing. Jacques zegt, zoals u weet hebben we gisteren een prachtige, en ik vind dat ook natuurlijk, een prachtige gemeentedag gehad. Het is altijd een beetje dubbel. Ik heb moeten kijken, maar met als thema eenheid. Ik heb er echt van genoten. Ik heb er ook echt van genoten. Jacques zegt, al heb ik er maar een halve dag bij kunnen zijn, maar ik heb er een hele dag bij kunnen zijn. En het was ook in de namiddag, was het eigenlijk heel leuk. Het was ontspannend. We hebben een quiz gespeeld, we zijn tweede geëindigd. Nee, maar doet er niet toe. En ook vandaag willen we blijven een beetje verder borduren op het thema van eenheid. Hè? Dat is de bedoeling. En Jacques geeft het beeld hier van eenheid als een medaille. Hij zegt, het is eigenlijk als een prachtige medaille. Maar een medaille, elke medaille heeft twee kanten. Hè? We kennen de uitdrukking, de andere kant van de medaille. En we hebben dat gisteren gezien, denk ik, in die sketches. De eenheid, ik denk dat dat belangrijk is, wat Jacques ook zegt, van we hebben de eenheid gekregen. Op het moment dat we Christus binnenlaten in ons leven, dan worden we automatisch deel van zijn kerk, van zijn volk. En hebben we eigenlijk een eenheid gekregen. Dat is onze positie in Christus. En We krijgen automatisch deel aan het wereldwijd lichaam van Christus. Of we dat nu beseffen of niet, leuk vinden of niet, we zijn met elkaar verbonden, automatisch. En ja, ik heb het ook al dikwijls beseft, hè, we zijn automatisch deel van hetzelfde lichaam. Mensen die we waarschijnlijk nooit, misschien zelfs niet zouden tegenkomen zijn, of misschien wel tegenkomen zijn, waar we nooit zouden samen mee iets gedaan hebben, waarschijnlijk. We zijn gewoon ja, zo een mix van mensen, uit verschillende achtergronden, verschillende stadjes en dorpjes rond Lokeren. En God heeft ons samengebracht, heeft ons verbonden met hem als eenheid. En dat is de ene kant van die medaille, zegt Jacques. En we kunnen dat niet, ja, die ene kant, de bovenkant, zegt hij, als christenen vormen nu een geestelijke, heel reële eenheid die voorkomt uit die relatie met de Heer zelf. En dan zegt hij aan de andere kant, is echter dat we naast die eenheid die we hebben gekregen, die ook moeten bewaren. Want naast de eenheid die we mogen ervaren, zijn we natuurlijk ook heel verschillend. Dat moeten we nuchter en eerlijk onder ogen durven zien. En helaas heeft de kerkgeschiedenis ook ons geleerd dat er daar veel fout kan gaan. De vraag is nu, ook vandaag, hoe kunnen wij ondanks alle verschillen in achtergrond, karakter, opleiding, alle verschillen die we kunnen hebben met elkaar, leeftijd enzovoort, toch die eenheid in Jezus bewaren? Of anders gezegd, hoe kunnen we die tweede kant van de medaille, de verschillen, die de boventoon soms dreigt te voeren, hoe kunnen we eigenlijk maken dat de andere kant van de medaille, dat we de medaille weer kunnen omkeren en dat de schitterende kant, die eenheid, dat als het ware naar boven komt en primeert? Vandaar zijn titel van zijn preek, hoe krijgen we de medaille omgekeerd? En hij bedoelt, hoe krijgen we de mooiste kant naar voren? En gisteren waren er 4 sketches opgevoerd, dat hebt u ook allemaal gezien, denk ik, of de meesten onder u, de mensen die daar niet waren, misschien heel kort even schetsen. Het eerste schetje was door Ruud en Marianne, denk ik. En het ging eigenlijk over Katrien. Ze waren gewoon vlak af aan troddelen over Katrien. En ze deden dat eigenlijk met een natuurlijke flair, moet ik zeggen. Marianne deed dat. Maar moet me houden aan de tekst van Jacques. Bijvoorbeeld door te roddelen, hè, of door je niet aan gemaakte afspraken te houden. Een van die sketches ging over. Iemand moest hun wegvoeren, hè, vervoeren naar een afspraak die ze hadden. En dat was dan Mark. Maar Mark had allerlei excuses. Hè. Zijn dochter moest schoenen gaan kopen of ik weet het niet meer. En die had allerlei excuses. En het was niet de eerste keer. En dat ging daarover. Als je afspraken niet houdt, dat creëert ook een vorm van frustratie en oneenigheid. Of ja, een stukje verdeeldheid onder elkaar. Ook hoogmoed kan veel kapot maken. In een van die sketches, hè, van, zal ik dat wel eventjes doen, zei er iemand, van, ik denk dat Ruud was, hè, van, met kerstkaartjes maken. Ze was veel te laat om ze te verdelen of de adressen op te schrijven. De anderen waren al lang bezig, hadden al het werk gedaan. En zij kwam binnen en zei van, goh, ik denk dat ik het, ze zei mooi, ik denk dat ik nog beter gekomen had of zoiets, hè. Ja, het is precies alsof ik het zelf gedaan had. Een duidelijke beeld van, een beetje te goed zelfbeeld misschien, maar hoogmoed. Dat kan ook een stukje oneenigheid bewerken. En dan het laatste stukje, denk ik, ging erover als je moeilijk kan vergeven en vergeten. Hè? Dat ging over van, twee mensen hadden iets tegen elkaar en Marianne was heel gefrustreerd, maar ze kon het niet loslaten. En uiteindelijk heeft ze dan toch die andere persoon daarover aangesproken. Vergeven en vergeten. Dat is ook niet bevorderlijk voor de eenheid als we niet kunnen vergeven en een stukje vergeten. Misschien gaat vergeten niet altijd daarmee samen. Wat soms wil je en kan je wel vergeven, maar blijft het toch nog een stukje, hè, in je gedachten zitten. Hè. Het is niet dat je dan zegt van, je kunt niet altijd deleten, hè, zoals op een computer, dat is gemakkelijk. Maar, wat lief? En dan is het nog niet altijd weg. Voilà, specialisten. Oké. Maar dat zijn inderdaad dingen die de eenheid in de weg kunnen staan. En dan is de vraag die we ons moeten stellen, hoe krijgen we dan die medaille omgekeerd? En dan lezen we in Filippenzen 2, 1 tot 4, hebben we er net ook gelezen. Nu er onder u zo'n grote verbondenheid is met de geest, zoveel ontferming en medelijden, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. En dat is eigenlijk het eerste stukje. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. En dan zijn er eigenlijk drie stukjes dat Jacques naar voren brengt, heel kort. Hij gaat iets zeggen over nederigheid, iets over respect naar anderen toe en iets over genegenheid naar elkaar toe. En die ga ik ook gewoon voorlezen. Eerst de nederigheid. Dat staat hier heel duidelijk ook. Hè. Toen Paulus deze brief schreef aan de gemeente in Filippi, deed hij dat vanuit de nederige houding. We zien dat al in hoofdstuk 1, vers 1. Daar staat van Paulus en Timotheus, dienaren van Jezus Christus. En dat is wel mooi. Hij schrijft dienaren. Hij zou ook kunnen gezegd hebben, apostel, hè, bijvoorbeeld. Hij zegt dat ook in andere brieven soms, dat hij zegt, ik ben apostel van de Heer Jezus. Of echt aan zijn titels vasthangen hebben. Paulus was een geleerde, een theoloog. Hij zou kunnen gezegd hebben, dokter, professor, Paulus, de leraar van... Ik ben dat ook een keer tegengekomen, iemand van mijn vorige... directeuren, die schreef dat echt op zijn deur, zo al zijn titels. En dat komt echt niet zo nederig over. Maar eigenlijk mag dat. Maar nu wat wel zijn, het is vorige. Maar ik bedoel, het is dus toch een stukje van ons nederig opstellen. En Paulus stelt zich duidelijk nederig op. Hij zegt, ik ben een dienaar van Jezus Christus. Dat is de houding die hij aanneemt ten opzichte van zijn broeders in Filippi. Hij schrijft, Jacques zegt, je schrijft hem niet vanuit de hoogte toe, hè? Als een dokter in de theologie bijvoorbeeld. En hij zegt ook van Jezus Christus. Dat geeft natuurlijk tegelijk een stuk gezag aan zijn schrijven, maar let op zijn nederige houding waarmee hij deze brief schrijft. Ik denk dat er hier, zegt Jacques ook, en ik denk dat het ook zo is, de allerbelangrijkste sleutel tot eenheid wordt aangereikt. Nederig zijn naar elkaar toe. Als we een stuk nederig kunnen ons opstellen naar elkaar toe, vanuit onze verbondenheid met Jezus. Door deze houding alleen al wordt de medaille omgekeerd. Als Jezus de belangrijkste persoon vormt in ons leven en zijn leven ons voornaamste voorbeeld is, dan kunnen we wel tegen een stootje. Ook als er een keer niet naar ons geluisterd wordt of als we voelen van dat we een beetje verkeerd behandeld worden, dan hoeven we niet hemel en aarde te verzetten om ons gelijk te halen of om onze mening toch sterk naar voren te brengen of om ons duidelijk kenbaar te maken of ons heel assertief op te stellen. Dat is ook heel populair tegenwoordig. Maar dan neemt onze heldingsdrang een stukje af en verlangen we naar om Christus groot te maken in ons leven, in een houding van nederigheid. De Heer in wiens dienst we staan, zorgt er immers voor en zal alles doen wat hij nodig acht in ons leven. Dus dat is het eerste puntje. Nederig je plaats innemen in de dienst van God. Dan keert de medaille zich om en zal de bovenkant weer naar voren komen liggen. Tweede puntje dat Jacques beklemtoont, is toon respect naar anderen. Paulus adresseert deze brief aan al de heiligen in Christus Jezus. Als we teruggaan van Paulus en Timotheus, dienaren van Jezus Christus, in hoofdstuk 1, vers 1, aan alle heiligen in Filippi, die één zijn in Jezus Christus. Nadat hij zich eerst als slaaf, als dienaar heeft voorgesteld, want u moet weten, het woordje slaaf en dienaar in het Grieks is eigenlijk hetzelfde, diakonos, dat is eigenlijk hetzelfde woord, betekent ook eigenlijk hetzelfde, dus het is moeilijk om het te vertalen, maar meestal wordt het als dienaar vertaald. Dat het zichzelf als dienaar heeft voorgesteld, spreekt gij hen ook aan als heiligen in Christus Jezus. Heiligen betekent apart gezet, hè? Verbonden met elkaar, met Jezus Christus, maar ook apart gezet. Apart gezet van de rest van de wereld en toegewijd aan Christus. Deze status van heilige hebben ze niet verkregen door hun eigen inspanningen, maar doordat ze Jezus in geloof aanvaard hebben als hun persoonlijke redder en heiland. Paulus erkent deze status en spreekt hen dan ook aan en toont dan ook respect door hen zo aan te spreken. Aan al de heiligen. En dat is wel mooi. Niemand hoeft zich buitengesloten te voelen. Hij spreekt tot alle heiligen. Of we nu veel gestudeerd hebben, veel weten of niet zoveel weten. Jacques zegt, of we nu veel gestudeerd hebben of gewoon arbeider zijn zoals ik. In Christus zijn we allen gelijk. Wij allen die de Heer Jezus lief hebben, behoren tot die heiligen. En zo mogen we elkaar ook zien en respecteren. Door zo naar elkaar te kijken, wordt de medaille weer omgekeerd en krijgt die eenheid weer de boventoon. En dan misschien een nota, dat is een beetje moeilijk voor mij, maar ik ga het gewoon voorlezen toch. Toch noemt gij een bepaalde groep heiligen wel apart, namelijk de opzieners en diakenen. Ze zijn op dat moment de leiders van de gemeente te Filippi. En Paulus respecteert ook dat. Paulus gaat zich ook kunnen laten gelden als gemeentestichter, want hij was degene die de eerste steen daar gelegd heeft. Degene die de eerste leden van deze gemeente tot Jezus had mogen leiden. Dat was Lydia, denk ik, de purperverkoopster. Ja, en dan de cipier ook met zijn hele gezin. Dat kunnen we lezen in Handelingen 16. Maar toch doet hij dat niet. Hij kiest daar bewust voor om in een nederige houding de toenmalige leiding apart te vermelden. Het zijn de oudsten en diaken die onder Gods leiding via een weg van gebed en vasten door de Heer aangesteld zijn. En Paulus toont respect voor deze mensen. Ook voor ons is dat een belangrijke les als we de eenheid willen bevorderen. Dat we gewoon erkennen wat de Heer in de gemeente doet en de gezagsverhoudingen die er zijn. Zelfs al ben je niet in alles met de oudsten en diakenen eens, en dat kan, hè. Ik bedoel, dat mag ook, denk ik, dat is geen enkel probleem, maar dat betekent nog niet dat je geen respect hoeft te tonen naar hen. Dat is... Paulus geeft nog een tekst aan uit Timotheus. Daar staat: de oudsten die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe. Vooral hun die zich belasten met de prediking en onderricht. Immers de schrift zegt: je zult een dorstende os niet muilbanden en de arbeider is zijn loon waard. Je moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er 2 of 3 getuigen zijn. God is een God van orde en niet van wanorde. Daarom heeft gij op allerlei niveaus, zowel in de maatschappij als ook in de gemeente, een stukje gezagsverhoudingen ingesteld. Als we de eenheid in de gemeente willen bevorderen, moeten we dat respecteren. Misschien toch daarbij even vermelden, ik denk dat dat waar is. Ik denk ook dat er in de gemeente natuurlijk wel niet zoals in het bedrijf zo'n top-down structuur is. In de gemeente zijn we allen dienaren van elkaar. En ik denk iedereen wordt opgeroepen om de een gaat de ander uitnemender achten dan zichzelf. Dat is zoals ook in een gezin. Ik denk, in een gezin heeft God ook bepaalde verhoudingen ingesteld. Hè? De man is eigenlijk een stukje het hoofd, als ik het met een Bijbels begrip zeg. De leider, maar ik moet er al een beetje mee oppassen, maar je begrijpt wat ik bedoel. En dan, uiteindelijk, als er een keer een hele moeilijke beslissing moet genomen worden, dat je er niet uit geraakt, moet er toch iemand zeggen van, ja, kom, laten we dan toch samen dat doen, hè? Want je moet vooruit geraken soms. En ik denk dat dat eigenlijk ook is wat hij hier bedoelt. Ook in de gemeente moet er toch een stukje leiding gegeven worden ook. Maar vanuit een dienende houding. En dat is denk ik uiteindelijk wat Jacques hier bedoelt in dat stukje. Dan het laatste. Och my. Kijk, het gaat misschien wat rapper dan anders, hè, maar dat is normaal. Toon uw genegenheid naar elkaar toe. In verschillende versen lezen we hoe Paulus hart klopte voor deze gemeente. Hij zat in de gevangenschap. Dus hij was echt bezorgd, bekommerd, met een heel grote bewogenheid voor die mensen hier in Filippi. En hij bad voor hen vurig. Ik heb me al vaker verbaasd over de warme persoonlijke manier waarop deze geleerde Paulus zijn genegenheid uitte naar anderen. In vers 7 zegt hij bijvoorbeeld dat hij hen op het hart draagt. En in vers 8 hoe hij innig naar hen verlangt. En dan kan ik lezen. In hoofdstuk 1, vers 7. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me nauw aan het hart. U hebt immers al een deel aan de genade die mij geschonken is, of ik nu gevangen zit of de waarheid van het evangelie verdedig. En dan vers 8. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. Het woordje genegenheid staat hier letterlijk in. Hoe goed zijn wij in het uiten van onze genegenheid naar anderen toe? We hebben er ook gisteren over gepraat in sommige groepjes, hè, over hoe de woorden spreken naar elkaar toe. We kunnen roddelen, dat is natuurlijk slechte woorden spreken naar elkaar toe, maar we kunnen ook goede woorden spreken naar elkaar toe. Daar spreekt Jacobus ook echt over. En Jacques geeft een artikeltje uit Visie, een van de laatste visies, dat hij wil dat ik even voorlezen. Ik ga dat dan ook maar doen. Over goede woorden, de kracht van mooie woorden. Het is eigenlijk een interview met de spreekster op de komende Moeder-Dochterdag. Dat zal waarschijnlijk een dag zijn in Nederland die georganiseerd wordt. Gaan jullie daar naartoe, Katrien en Ruud? Jullie zo knikken. Komende zaterdag. Ik denk dat veel van wat zij zegt ook van toepassing is op onderlinge verhoudingen als volwassenen. Sorry. We gaan dan een keer lezen. Als ik iets goed zie, geef ik een compliment. Als ik iets fout zie, bied ik mijn hulp aan, zei Nelson Mandela ooit. Maar hoe snel mopper je niet... Ja, dat is wel mooi, hè? Ik heb nog een keer gelezen. Als ik iets goed zie, geef ik een compliment. Als ik iets fout zie, bied ik mijn hulp aan. Woorden van Nelson Mandela. Maar hoe snel mopper je niet als je bijvoorbeeld je dochter een zootje, een rommeltje zeker, hè, van haar kamer maakt. Tijdens de komende Eva Moeder- en Dochterdag gaat het daarom niet voor niets over de kracht van mooie woorden. Onder elk mailtje dat je stuurt staat het. Gezonde woorden zijn als een boom van leven. Hè? Woorden uit Spreuken 15. Het is niet verwonderlijk dat Elisabeth van Zeventer-Timman op 28 september spreekt, tijdens deze dag dus. Ze zegt, ik ben razend enthousiast over dit thema. Door mijn ervaring in het onderwijs en als moeder van twee kinderen weet ik hoe belangrijk het is om mooie woorden uit te spreken. Het is echt mijn missie om moeders en dochters op de Eva-dag hiervan te overtuigen, zodat ze op hun plek komen. Toch zijn we als Nederlanders, Belgen, helemaal daar niet zo goed in, vindt Elisabeth. Onze cultuur van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Nou, dat kennen we ook wel een beetje, hè. niet te veel franjes, gewoon niet te veel woorden, gewoon zo van, oké. Is voor veel mensen een belemmering om mooie woorden uit te spreken. Amerikanen kunnen heel uitbundig naar elkaar zijn. En dat is wel waar. Ik heb een tijdje met een Amerikaanse kerk gewerkt en dat is wel zo, hè. Die komen je knuffelen, ook al ken je ze nog niet goed. En die gaan heel snel bemoedigen. Eigenlijk wordt het bijna, je hebt het gevoel dat je op handen... Wij vinden dat eigenlijk een beetje overdreven soms, hè. Dat je bijna op handen gedragen wordt. En als je iets maar gewoon doet... Wij geven af en toe een keer een applaus voor de muziekgroep, maar ik denk dat er... Ik bedoel, die zullen altijd wel zeggen... Wauw, mooi gespeeld en goed gedaan en heel inspiratievol enzovoort, hè. Je kent dat. Dat is op zich mooi, dat doet deugd. Natuurlijk, ja, het moet in onze cultuur, moet dat ook niet zomaar overnemen. Wij vinden dat nep, als de Nederlanders dat al nep vinden. Hè? En houden dus liever onze mond of geven hooguit een cynisch compliment. Toch denk ik dat we niet snel genoeg de loftrompet over de ander steken. Zeker niet over kinderen, hè, dat we kinderen echt moeten bemoedigen, echt moeten in hun waarde achten en dat tonen door woorden. Maar hoe voorkom je dat kinderen over het paard getild worden door al die mooie woorden? Dat is natuurlijk een goede vraag. Dat gevaar zit erin, al moet je dit niet overdrijven. Sterker nog, ik denk dat een welgemeend compliment vooral veel zegen kan uitwerken in het leven van je kind. Het voelt zich namelijk door jou gezien, gekend en gewaardeerd. Dat zijn wel mooie woorden, hè? Gezien, gekend en gewaardeerd. Met je tong kun je de ander opbouwen, maar dus ook afbreken. En dan gaat Jacques inderdaad zijn, in Jacobus 3 wordt gesproken over het zondigen met de tong. Daar hebben we gisteren over dat roddelen uitgebreid een voorbeeld van gezien. De tong die een bos in brand kan steken, is het beeld in Jacobus. Een klein vuurtje dat een heel bos in brand kan steken. Hebt u dat wel eens ervaren? Ik wel, zegt Jacques. En ik moet eerlijk zeggen, ik ook wel eens. Hè? Ik word niet gauw boos, maar je kunt dat wel een keer hebben dat je toch zo een venijnig woord uit je mond laat komen, dat je zegt van, pff, daarna had je het maar terug kunnen inslikken. Maar het is er al uit. En het vuurtje hè, wordt al een groter vuur. En het is soms dan moeilijk om het in bedwang te houden. Jacobus zegt, wilde dieren kunnen we temmen. Maar wie is in staat om zijn tong in bedwang te houden? Een onberekenbaar kwaad. Weet u wanneer we het kunnen? Alleen als we dicht bij Jezus schuilen. Als we voelen van, oké, dat gaat verkeerd. En dat we het opnieuw even... Of als we het uitgesproken hebben natuurlijk, dat we vergeving vragen. Als we erkennen dat we het zelf niet kunnen en hem nodig hebben, dan kan hij ons helpen. Als we in gebed met lege handen bij Jezus komen, kan hij ze vullen. Alleen dan kan de bovenkant van de medaille weer naar boven komen te liggen. Jacques heeft eigenlijk die drie dingen naar voren gebracht. Aan de ene kant nederigheid naar elkaar toe. Aan de andere kant respect naar elkaar toe. En tenslotte mooie woorden spreken of genegenheid naar elkaar toe. Amen.